In mensentaal wordt wetenschap en filosofie interessant. Elke aflevering duiken we in het onderzoek van een wetenschapper. Wat kunnen wij en de wereld hiervan leren?
In het tweede deel van de aflevering wagen we ons in het hoofd van de wetenschapper. Daarom komen onze gasten niet alleen, maar brengen zij een object mee. Ze lieten zich inspireren door de filosofie van het Gents Universiteitsmuseum. Wetenschap is het resultaat van vallen en opstaan, twijfel en verbeelding.
Hypotheses en resultaten verhelderen, tijd maken voor twijfel en verwondering, dat is mensentaal.
Ik ben Emma van Pamel.
Ik ben Matthias Somers.
En welkom bij Mensentaal. Wat deed je vroeger als je ziek was? Een kopje warme melk, een lekker hoestsiroopje, een aspirine, vroeg naar bed en als je geluk had, een dag niet naar school. Vandaag is het oraal toedienen van medicijnen al lang niet meer de enige manier om ziektes te bestrijden. Neem nu onze ogen. Hoe kunnen we geneesmiddelen injecteren in onze ogen, zonder slag of stoot en op de meest effectieve manier? Welke barrières komen we daarbij tegen en hoe kunnen we daarmee omgaan? Welke ziektes kunnen we op die manier bestrijden? En moeten we dan telkens levende ogen opofferen om te testen? Karen Pijnsaert van de faculteit Farmaceutische Wetenschappen noemt zichzelf geen oogexpert, maar daar zijn wij nog zo zeker niet van. Karen, welkom. Hey, het is een tijdje geleden, maar wij hebben elkaar al gezien. We hebben elkaar zelfs al gesproken. Weet je nog, Matthias?
Dat weet ik nog. Dat was heel fijn. Dat
was leuk.
Met de gymsessies. Hè? De twijfel, dus ik ben... Of hoe heet het nu?
Ja,
het rad van de twijfel.
Ja, het rad van de twijfel. Ik twijfel, dus ik ben. En dat was in samenwerking met het Gents Universiteitsmuseum. Hebben we Karen aan een rad laten draaien. En dan mocht zij eigenlijk voor ons vragen beantwoorden die toch ietsje persoonlijker waren. Die toch een beetje rond dat onderzoek gingen. En ja, dat was leuk om u zo te leren kennen, Karen.
Dank u. Het was wederzijds. Het was zeer prettig.
Leuk. Als mensen dat willen herbekijken, dat staat nog altijd op het YouTube-kanaal van het GUM. Dus dat kan. Maar vandaag gaan we het over het onderzoek van Karen hebben. Maar ook toch een beetje Karen zelf, want ze heeft natuurlijk een object meegenomen voor ons. Je mag het ons eens laten zien, Karen. Matthias, wat zien we?
En, ja, het is een oogbal, uiteraard.
Geen en, echte, voor de luisteraars. Geen echte.
Ja, geen echte. Het is een stressbal. Een stressbal in de vorm van een oog met... Is hem realistisch? Ik weet het niet eigenlijk.
Het komt toch in de buurt, ja. Ik denk dat het niet echt veel beter wordt dan dit. Of toch als een stressbal zijnde.
Ja. Het zijn groene ogen. Ik weet niet welke kleur ogen dat jij hebt, Karen.
Ik heb blauwe ogen.
Okay.
Dus het is niet haar oog.
Nee. Nee. Goed, daar gaan we straks dieper op ingaan, op dat object. Karen, jij bent postdoctoraal onderzoeker bij de faculteit Farmaceutische Wetenschappen en jij doet wel iets heel geks, moet ik toegeven. Jij prikt in ogen. En jij prikt in ogen omdat jij heel graag wil dat bepaalde geneesmiddelen de achterkant van het oog bereiken. En jij bent specifiek op zoek naar, of jij probeert barrières te doorprikken, letterlijk, om die geneesmiddelen daar goed te doen landen. Dat is wel een hele klus.
Dat is zeer zeker.
En niet zo evident. Maar ik stel voor, voordat we naar de ziektes gaan enzovoort, het oog zelf. Karen, hoe kijken wij? Hoe gaat dat?
Dat is natuurlijk een heel complex proces. Het start eigenlijk inderdaad met je oog zelf. Je moet eigenlijk rekenen, je oog bestaat, laten we zeggen, uit een voorkant en een achterkant. De voorkant zorgt ervoor dat het licht dat wij overal waarnemen zo goed mogelijk geprojecteerd wordt op de achterkant. Maar het is aan de achterkant dat eigenlijk echte magie plaatsvindt. Daar heb je eigenlijk je netvlies zitten, de retina. En dat bestaat uit ontelbaar veel kleine lagen vol met cellen. En het is eigenlijk een soort van elektrisch netwerk. Dus de achterste laag cellen die vangen dat licht op. Die zetten dat om in een chemisch signaal. En dat signaal wordt omgezet nog eens in elektriciteit, zeg maar, in elektrische signalen. En dat wordt door een heel circuit langs je oogzenuw, dat is een heel dikke, taaie bundel kleine zenuwen, naar je hersenen gestuurd. En je hersenen, die vertalen al die elektrische signaaltjes dan effectief om in een beeld. Het lijkt bijna onmogelijk, maar het gebeurt toch dagelijks. Hè? Ja, we zien allemaal. Dus ja, het is eigenlijk echt wel...
Eigenlijk,
het is echt waanzinnig. Ik heb zelfs eens ergens gelezen dat het oog of het concept dat wij kunnen zien een van de redenen is waarom Darwin eigenlijk twijfelde aan de evolutietheorie. Omdat het gewoon zo elegant en zo bijna magisch is. Maar het, ja, het is toch op die manier geëvolueerd.
Ongelooflijk, dat wist ik ook niet van Darwin. Maar heb je een idee van, Karen, hoe snel dat een beeld omgezet wordt in ons hoofd dan naar een echt beeld dat we kunnen zien? Fractie van seconden?
Ja, dat is inderdaad dat is echt een fractie van seconden. Ontelbaar snel gaat dat.
Ja,
het is eigenlijk
wel,
bijna real time. Hè? Het is,
klopt.
Ah, ja. Anders zouden we de hele tijd met een lag zitten. Als we
een kleine vertraging. Ja.
Zo'n kleine vertraging.
Ah, dus,
al is het ook zo dat uw hersenen eigenlijk ook veel voor u oplossen. Hè? Ze zijn al zo getraind in bepaalde beelden zien, dat soms, je kent misschien die typische oefening dat ergens een letter mist en dat uw brein dat toch heeft ingevuld. Omdat uw brein eigenlijk zo gewoon is van te compenseren voor kleine mankementjes, dat hij het soms zelfs gaat doen zonder dat het nodig is.
Juist.
Uw hersenen zijn echt wel deel van het geheel van zien.
Oké. En het oog is een bal. Bestaat het oog uit allemaal dezelfde materialen? Ik denk ook aan heel slijmerige dingen, maar...
Het oog bestaat zeker uit redelijk wat slijmerige dingen. Dat kan ik je al echt wel bevestigen. Ik snij er wekelijks open en het ziet er allemaal relatief slijmerig uit, maar wel heel mooi hoor. Het is echt heel esthetisch.
Maar blijft het wel nog samen als je het opensnijdt?
Als je het opensnijdt, hangt dat af van dier tot dier. En van, dat is echt. Als je een mensenoog opensnijdt, dan valt dat als een zak in elkaar. Maar als je een koeienoog opensnijdt, dan blijft dat heel mooi staan. Dan blijft
dus dat echt
een zijn
dikke
vorm
gelé.
Bewaren. Dat is heel taai. Ja.
Mm.
Okay.
En het grootste deel van je oog wordt eigenlijk opgevuld met een soort van transparante gel. En dat voelt echt als een haargel, eigenlijk. Bijna.
Ik vind wel een eng idee dat je oog gewoon ineenzakt als het doorprikt wordt. Ja.
Nu, met een prikje gaat het niet uit elkaar vallen, maar... Ik snij heel vaak een oog in twee. En als ik het dus in twee snij bij een mensenoog, dan zakken die twee delen zeg maar gewoon in elkaar. Maar als ik dat doe bij een koeienoog, dan blijven die twee gewoon mooi liggen, zeg maar. Dan blijft dat echt...
Okay. Dat ik daar echt ontwasselijk van word.
Ah, sorry.
We gaan snel naar het volgende.
Ander onderwerp,
Maar dus,
het is een kleine demonstratie.
Het belangrijkste deel van het oog zit dus achteraan.
Ja.
Dus kleur van je ogen bijvoorbeeld, waarom dat verschillend is bij mensen, eigenlijk heeft dat dus totaal geen functie.
Zeker op deze moment eigenlijk heel weinig. Ja, dus de kleur van je ogen, dat komt eigenlijk van je iris. En je iris is eigenlijk een soort van spier die eigenlijk regelt hoeveel licht er effectief van achter op je oog gaat vallen. Dat is ook de reden waarom dat als je in licht kijkt, als je echt een zaklamp in iemand zijn ogen schijnt, dan wordt die pupil heel klein. Dat is eigenlijk gewoon omdat je iris eigenlijk daarvoor gaat zorgen dat de voorkant van je oog lichtjes verandert. Want bij een heel fel licht heeft je oog zoiets van, what? Veel te veel. Ik wil dat verminderen. Dus je pupil wordt heel klein. Er valt daardoor minder licht van achter op je oog.
En omgekeerd, is dat enkel om te controleren of ook om te beschermen?
Ja, dat is dubbel. Ja, dat is inderdaad dubbel. Dus dat is enerzijds om te controleren, anderzijds ook om te beschermen. Want eigenlijk te veel licht, dat kan eigenlijk ook zorgen voor problemen. Hè. Als die elektrische signalen daar maar blijven afgevuurd worden, echt heel gezond is dat niet voor je retina. Mm. Dus dat is inderdaad ook om te beschermen. Maar dus je voorkant regelt eigenlijk hoeveel licht er binnenkomt en op welke plaats dat je licht binnenkomt eigenlijk. En je achterkant gaat echt het licht gaan verwerken en omzetten in zicht, zeg maar.
Ja. Oké. En jij wil echt specifiek die achterkant bereiken om bepaalde ziektes te bestrijden. Welke ziektes bestrijd je?
De ziektes waar wij eigenlijk naar kijken, zijn inderdaad eigenlijk nagenoeg alle ziektes die zich afspelen in je netvlies achteraan. Dus vooraan heb je heel wat ziektes, je hebt cataract en dergelijke, en die zorgen voor een verminderd zicht. Maar er zijn heel veel ziektes die in je netvlies plaatsvinden, en als er daar iets misloopt, dan kun je echt wel snel blind worden. Dus dat is echt, er is een groot verschil tussen een beetje troebel zien en natuurlijk gewoon niets meer zien. Hè. Er zijn enerzijds genetische ziektes, hè, dus kindjes die geboren worden echt met een mutatie met een genetisch defect, waardoor dat eigenlijk uw retina suboptimaal gaat werken, of waardoor dat verschillende cellen gaan doodgaan, waardoor dat hun zicht eigenlijk met dat ze ouder worden heel sterk gaat verminderen. Langs de andere kant heb je ook veel ziektes die zeg maar voorkomen bij oudere mensen. Ja, mensen worden nu ouder en ouder en ouder, hè, ten opzichte van zoveel eeuwen geleden. Ja, die retina veroudert ook. En dat zorgt wel voor een paar problemen, waardoor dat oudere mensen vaak hun zicht gaan kwijtgeraken. Dus eigenlijk, in uw netvlies spelen heel veel verschillende ziektes af. En ik persoonlijk focus mij niet op één bepaalde ziekte, maar ik probeer gewoon te kijken, al die geneesmiddelen die er zijn voor al die verschillende ziektes, hoe kunnen we die beter daarvan achter krijgen? Waar ze eigenlijk moeten gaan inwerken? Daar draait het eigenlijk om, bij mij toch.
En hoe moet ik me dat dan inbeelden? Toen mensen dat nog niet konden om aan de achterkant van het oog te raken, werden er dan überhaupt medicijnen toegediend? Of was het zomaar, sorry, je bent blind, we kunnen er eigenlijk niks aan doen?
Goh, om heel eerlijk te zijn, is er nu nog altijd wel een beetje, oei, je wordt blind, we kunnen er niets aan doen. Omdat dat nu eenmaal zo moeilijk is om echt bij die genetische defecten dan, hè, om eigenlijk mensen te gaan verhelpen. Er is nu, ik denk 2-3 jaar geleden, is het eerste product op de markt gekomen om echt een genetische ziekte in een oog te gaan verhelpen. En merk op, ja, zo 1 injectie, dus in 1 van de 2 ogen, dat kost, ik denk dat dat iets van een $700,000 is of zo. Dus dat is ongelooflijk, ongelooflijk veel geld. Dus eigenlijk als het echt aankomt op, ik zeg maar, ja, ik ben geboren met een genetisch defect en ik word gradueel blind, is er voorlopig nog heel weinig dat u echt kan helpen. Dat echt kan zeggen van, als we dit aan u geven, dan gaat je minder snel blind worden of zelfs terug beter gaan zien.
Dus een volledige operatie bijvoorbeeld van uw ogen, dat is dan nooit een optie?
Ja, maar operatie van uw ogen, het ding is, je kunt dat allemaal wel gaan opensnijden en van alles mee doen, maar het probleem is, ja, er moeten bepaalde cellen gered worden van de dood. En als die eens dat die cellen afsterven, kun je die niet gewoon gaan creëren. Op dat vlak is de retina ook een heel speciaal weefsel. Het heeft heel veel zenuwcellen, zoals uw hersenen. En het is een beetje hetzelfde bij je hersenen. Je hersenen kunnen ook wel herstellen van bepaalde infarcten, maar dat is moeilijk om daar grote delen van te laten herstellen. Mensen die een herseninfarct hebben, die doen daar heel lang over om te herstellen. Die zijn vaak geraken niet meer tot de situatie als het ervoor was. En dat is bij de retina eigenlijk ook zo. Veel cellen die daar doodgaan, dat is gedaan. Die zijn dood. Je kunt die niet terug in leven roepen. Dus zicht dat je kwijtgeraakt bent, kun je vaak ook niet zeggen, we gaan u dat teruggeven.
Is het dan een kwestie van preventie?
Preventie, eigenlijk is gentherapie op dat vlak, op de gentherapie die nu op de markt is op dat vlak een klein beetje preventie, omdat ze natuurlijk wel gaan proberen om dat product toe te dienen voordat je volledig blind bent geworden. Ja. Dat is natuurlijk een evidentie. Maar ze zijn echt belachelijk zot onderzoek aan het doen en het gaat de juiste kant uit. En daarbij gaan ze eigenlijk zelfs proberen kijken, stel dat je retina al half kapot is, kunnen we dan toch niet nog die persoon terug beter laten zien? En dat noemt optogenetics. Dat is echt het vetste dat er bestaat. Stel, uw retina is eigenlijk de fotoreceptoren, dat zijn zo de kegeltjes en de staafjes, dat ga je ooit wel gehoord hebben. Dat zijn eigenlijk degenen die eerst het licht opvangen. Dus als die kapot zijn, gans uw elektrische circuit, dat valt gewoon in duigen. Dus als die kapot zijn, dan zit je in de problemen, ik zal het zo zeggen. En zij gaan eigenlijk zeggen van, weet je, wij gaan gewoon, ook al zijn al die fotoreceptoren dood, we kiezen daar gewoon een andere cellaag in uw netvlies en we maken daar fotoreceptoren van. En die nemen dat dan wel over. Dus dat is eigenlijk heel vernieuwend. Want dat wil zeggen, ook al heb je een persoon waarvan dat alle fotoreceptoren kapot zijn, dat je denkt van, ja, dat is foutu, die mens gaan we nooit kunnen redden. Jawel, want zij zeggen, we pakken gewoon de volgende cellaag en we starten daar met licht opvangen. Ja. En dan gaan we zo dat elektrisch circuit terug in ere herstellen.
Dus, maar dat zou het lichaam dus zelf niet kunnen doen?
Nee. Hmm. Nee.
En is dat dan gentherapie?
Wij toch niet.
Okay.
Zebravissen kunnen dat wel. Dat is echt waar.
Er is zoveel dat zebravissen kunnen doen.
Die zijn een zebra en een vis tegelijk.
Maar dat is ook echt gewoon maf. Dat zijn gewoon zo vissen. En bedoel, ik zeg het, je knipt die optische zenuw door, voor mij van spreken, en na 2 weken zien die weer. Dat is gewoon... Dat is echt super absurd, ja. Dus om maar te zeggen, de natuur blijft verbazen. Hè.
En kunnen we werken met oogdonoren? hart en longen, dat wordt al wel eens doorgegeven.
Dat is eigenlijk een interessante piste. Daar heb ik eigenlijk nog niet veel over. Er worden al dingen gedoneerd, zoals cornea-donoren. Dus mensen die de voorkant, helemaal de voorkant, dat doorschijnend stukje. Daar wordt er al heel veel donaties rond geregeld. Ook hier in België, dat wordt superveel gedaan, dat is routine. Maar echt een volledige oogdonatie, dat weet ik eigenlijk niet of dat mogelijkheid is om opnieuw omdat je met zenuwbanen zit. Dus dat zijn echt wel verbindingen die moeten geconnecteerd worden. Het zou bijna gelijk een stukje hersendonatie zijn op dat vlak opnieuw. Hè. Dat is niet zomaar een spier. Dat is echt wel iets dat met zenuwbanen eigenlijk moet geconnecteerd worden. En dat lijkt mij moeilijk. Maar ik vind het wel interessant. Ik denk dat ik dat morgen eens ga intikken in PubMed.
Laat het ons weten.
Karen, die gentherapie.
Ja.
Je zegt dat dat al kan toegediend worden en dat mensen daarvoor kunnen zorgen dat je eigenlijk niet meer volledig blind wordt. Maar wat doet dat dan? Herstelt dat dingen of hoe werkt dat?
Wel, de gentherapie die dus op de markt is gebracht, er wordt ontzaglijk veel onderzoek gedaan naar gentherapie in het oog. Onder andere wat ik net uitlegde van we vervangen die fotoreceptoren wel even, dat is ook via gentherapie. Gentherapie is eigenlijk vaak het oplossen van iets dat niet klopt. Bijvoorbeeld, dat kan zijn, er is een bepaald eiwit nodig om heel je visuele cyclus te laten werken. Hè, om ervoor te zorgen dat gans dat circuit eigenlijk werkt. Als je daar een schakel uit dat circuit haalt, dan valt dat helemaal in duigen. Mensen die een mutatie hebben, die missen soms zo'n schakel, waardoor ze dus eigenlijk blind worden. En wat dat gentherapie dan gaat doen, is van kijk, oké, die schakel, we missen dat daar. Hè, dat gen, dat werkt niet. Dat wordt niet omgezet in een eiwit die dat circuit moet in ere houden. Wij gaan eigenlijk DNA gaan toedienen die wel tot dat eiwit leidt, zodanig dat we dat circuit wel kunnen laten werken. Dus gentherapie is vaak het concept van ja, dit wordt eigenlijk niet geproduceerd door de cellen en zonder die productie valt alles in duigen. Wij gaan ervoor zorgen dat die cellen dat wel gaan produceren. En dat is eigenlijk door een stukje DNA te gaan toevoegen in een cel. Dat DNA wordt omgezet in mRNA, dat mRNA wordt omgezet in een eiwit. En op die manier ga je eigenlijk wel terug kunnen zien. Dat is één van de vormen van gentherapie. Het kan ook omgekeerd zijn. Het kan ook zijn dat je cel dingen produceert dat je denkt van oei, dat zorgt ervoor dat hier alles omzeep is. Dat is gewoon toxisch wat dat die cel maakt. Dan gaan we weer het omgekeerde proberen doen. Dan gaan we ervoor proberen zorgen dat die cel dat niet meer gaat aanmaken. Dan gaan we dat proberen wegdoen wat dat die cel aanmaakt.
En dat is dan ook via DNA of mRNA?
Dat is dan eerder via andere vormen. Dat is dan bijvoorbeeld via siRNA. Small interfering RNA. Dat is dan een andere manier van eigenlijk op genetica te gaan inwerken, zeg maar. En dus er zijn heel veel opties die vallen binnen het woord gentherapie.
Oké. Dus DNA wordt toegediend en dan wordt dat mRNA. Wat is het verschil tussen de twee?
DNA is eigenlijk echt, dat hoort je heel veel over het woord DNA. DNA is echt zo waar dat alles rond gebouwd wordt. Hè. Dus je DNA dat zit helemaal stiekem helemaal verpakt binnen in je cel, in de kernen van je cel. Daar kan bijna niets aan, dat moet beschermd worden, want als dat kapot gaat, dan zitten we echt in de problemen. En dat DNA wordt eigenlijk omgezet in een soort van tussenmoleculen. Zo een mRNA'tje. Dat gaat al uit de kern, dat is iets minder belangrijk. Dat mag al een keer kapot gaan. En dat mRNA, dat wordt eigenlijk dan omgezet tot wat dat je echt gebruikt. Dus wat je cel echt gebruikt als enzym, als iets dat dingen kan maken, dat kan omvormen, van alles dat je wilt, dat is eigenlijk een eiwit. Daar draait het eigenlijk om. Het is een beetje als een uw DNA is eigenlijk uw handleiding. Hè. Dat is echt van, dit is wie ik ben. Dat is eigenlijk uw DNA.
Moet het dan ook het DNA zijn van de patiënt die je behandelt? Of doet dat er niet toe?
Hoe bedoel je?
Als je dat gaat toedienen aan die patiënt, moet dat een stukje zijn van zijn eigen broncode, van zijn eigen DNA? Of nee? Oké.
Nee, want het is eigenlijk net de bron eigenlijk waar het is misgelopen. Dus die patiënt heeft daar een stukje in zijn DNA zitten en dat is eigenlijk verkeerd. Dus daar is iets in dat recept gegooid en dat klopt niet. Gans uw spaghetti gaat verkeerd smaken als je dat erin gooit. Daar komt het eigenlijk op neer.
Maar je gooit foute spaghetti bij foute spaghetti.
Ja, dat is echt... zit daar opeens cel erin en dat is echt verschrikkelijk. Ik weet niet of dat verschrikkelijk is, maar ik stel mij dat zo voor. Dus dat klopt echt langs geen kanten. Dus we gaan dat DNA dan ook niet gebruiken. Wat dat wij gaan doen, is zeggen... Ah, zeg, wacht eens. Ik heb hier een stukje recept van die Jeroen Meus. Die weet echt wel hoe je spaghetti moet maken. Die gaan we toedienen. Dat gaan we gaan gebruiken. Dus eigenlijk is dat iets wat je zelf fabriceert. Wij kunnen stukjes DNA eigenlijk gaan maken... Dus de correcte code, zeg maar, of het correcte recept, dat gaan maken en dat eigenlijk gaan gebruiken.
Okay.
En wij overtuigen die cel van, zeg, het is dat daar dat je moet gaan gebruiken.
We hebben het al over prikken gehad. Jij prikt de skaren in ogen. Dat is dan met spuitjes? Moet je ons dat dan zo inbeelden? DNA in een spuit en hup, we gaan ervoor?
Ja. Eigenlijk komt dat daar wel een beetje op neer. Of alleszins, dat is wat ik probeer te bekijken. Eigenlijk wordt er dus eigenlijk al gentherapie toegediend. Maar dat is op een andere manier als wat ik eigenlijk onderzoek. Dus eigenlijk, heel eenvoudig gesteld, als je het netvlies of de retina wil bereiken, kun je ofwel langs de achterkant komen, ofwel langs de voorkant. En langs de achterkant, dat is super efficiënt. Dat noemt een subretinale injectie, dus onder uw retina wordt er geïnjecteerd. Maar dat is eigenlijk heel invasief. Als je dat wilt doen, dan moet je al dat glasachtig vocht, al die gel moet je al uit je oog halen. Die mens moet volledig verdoofd worden. Dat wordt eigenlijk door uw retina geprikt om dan van achter uw retina te geraken. Dus daar komen echt wel redelijk wat risico's bij kijken. Een andere optie is degene waar ik iets meer fan van ben, is waarbij dat je gewoon een klein prikje geeft in het oog en dat is het. Dus dat is eigenlijk de ideale manier, omdat je op die manier eigenlijk... Ja.
Dus in die gel?
In die gel, ja, correct. Intravitreale injectie noemt dat. Dus een injectie in het vitreus, en het vitreus, dat is de gel van je oog. Dus eigenlijk
gaat
gewoon...
dat simpel?
Ja, dat is mega simpel.
Ja, dat kan ik me inbeelden. Gewoon...
Nee, dat is echt... Ja, dat is echt
als een misdoorboter.
Ja, dat is echt gemakkelijk. Maar... Letterlijk, dat is echt gemakkelijk. In de zin van zo'n subretinale injectie, daar heb je echt speciale chirurgen voor nodig. Voor zo'n injectie in de oogbol, voor zo'n prikje. Ja, dat kan in principe zo elke dokter dat kunnen uitvoeren met enige kennis. Dat is echt letterlijk, je legt je achterover, prikje en je kunt gewoon weer de bus pakken naar huis. Dat is echt, ja.
Maar toch zijn er dan bepaalde barrières, want die medicijnen raken niet zo makkelijk aan de achterkant, had
ik
begrepen.
Ja, dat klopt. Want wat ik nu zeg, inderdaad, zo'n injectie in de gel van je oog, zeg maar, dat gebeurt elke dag superveel. Maar dat zijn geneesmiddelen die wel tot in je netvlies gaan geraken. Dat zijn eiwitten, bijvoorbeeld. Als je het hebt over echt DNA-structuren, dat moet veel meer beschermd worden. Dat gaat makkelijk kapot. En dat krijg je eigenlijk, dat zijn ook redelijk grote entiteiten, dat krijg je niet zo gemakkelijk in dat netvlies van achter. Dus het komt er eigenlijk op neer dat er heel veel goede gentherapieproducten bestaan. Er zijn echt... prachtige gentherapieproducten. Ze testen dat op cellen. Al die cellen zijn genezen, zeg maar. Maar prikt dat in een oog en dat doet niets. Puur omdat dat niet op de juiste plaats geraakt. Omdat dat niet door Hans dat hindernissenparcours geraakt. En dus eigenlijk geraakt waar het zijn magie moet uitoefenen, zeg maar. En dat zijn verschillende hindernissen die moeten overbrugd worden, zeg maar. En Hans dat hindernissenparcours is eigenlijk het grootste probleem, momenteel.
En als het daar niet geraakt, wat gebeurt er dan mee? Lost het gewoon op? Blijft het ergens zweven?
Ja, dat hangt er natuurlijk wat vanaf wat je injecteert. Dat blijft meestal gewoon... Ja, gradueel gaat dat sowieso kapot. En anders blijft dat inderdaad wat rondzweven of gaat dat ergens gaan aanplakken waar dat je het eigenlijk niet kunt gebruiken. Noem maar op. In de meeste gevallen wordt dat gewoon afgebroken.
Zeg maar, waarom zouden we dat doen? Wat lost het op? Of hebben we dat al gezegd en heb ik dat gemist? Maar ja. welke ziektes?
Van alle ziektes. Ziektes waar je eigenlijk blind van wordt. Dus zowel de genetische ziektes, waar dus kindjes die van kleins af aan blind worden, of mensen die door, diabetes of dergelijke ook kunnen blind worden in hun retina. Dus er zijn eigenlijk alle pathologieën die ervoor zorgen dat je eigenlijk minder goed gaat zien of blind gaat worden. Ja. Bijvoorbeeld door diabetes, dat is een heel veel voorkomend probleem.
En Karen, om door die barrières te raken, gaat jij niet per se dieper prikken, maar jij doet iets cools met ontploffingen.
Ja, wat? Dat klopt.
Oh, nee.
Ik doe lasershooting in een oog. Dat klopt. Dus er is eigenlijk één bepaalde barrière waar ik vooral mijn aandacht op focus. En dat is eigenlijk een heel dun membraantje. Het is heel dun, maar onderschat het niet, want er geraakt gewoon niets door. Dus je hebt je gel en dan heb je je netvlies van achter. En daartussen zit eigenlijk een membraan. Dus basically, dat zit volledig in de weg, want dat zit tussen waar dat we zitten in de gel en waar dat we eigenlijk willen geraken. Dus dat is strategisch compleet onpraktisch. We willen door dat membraan geraken en ik gebruik daarvoor bepaalde technieken of ik onderzoek bepaalde technieken. En één ervan is iets wat dat ze heten fotoporatie. Dus we gaan eigenlijk gebruik maken van licht, van laserlicht, om eigenlijk iets kapot te maken. Kapot maken klinkt heel gevaarlijk, dat kan het ook zijn. Dus ik probeer vooral te zoeken naar een balans waarbij we dat membraantje eigenlijk kunnen kapot maken, zonder dat we natuurlijk de cellen die eronder liggen ook gaan kapot maken. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer.
Dus dat is eigenlijk een overbodig membraan dat wij hebben?
Ja, dat klopt. Dat is okay. Een overbodig membraan bij volwassenen.
Dat heeft geen functie.
Bij volwassenen mensen. Niet. Oh. Dus het komt er eigenlijk op neer, dat noemt het Inner Limiting Membrane, het ILM. En dat membraantje is essentieel bij de embryogenese. Dus als een foetus eigenlijk het oog gaat vormen en tot ontwikkeling gaat brengen, als je dan dat membraantje wegneemt, zit je met de grootste misvormingen. Gans dat netvlies, dat oog, dat groeit eigenlijk niet op de juiste manier. Maar eigenlijk eens dat je een volwassen oog hebt, kan je dat membraantje wegnemen en zorgt dat eigenlijk niet voor een verminderd zicht. Ze hebben dat al uitgetest. En ze doen dat eigenlijk zelfs in de kliniek. Soms gaan ze dat membraan gewoon verwijderen. Terug heel invasief wel.
Ja, want dat membraan, dat zit in het oog.
Klopt.
Als je daar een laser op stuurt, mm-hmm. hoe ga je zorgen dat die in het oog schade aanbrengt waar het moet, maar niet voor de rest?
Dat is eigenlijk gebaseerd op de focus van je laser. Dus je kunt eigenlijk je laser... Ja, je kunt het bijna als een projector bekijken. Hè. Je gaat eigenlijk zoeken naar de juiste manier om het te focussen tot als je scherp ziet. En dat is eigenlijk hetzelfde. Je gaat eigenlijk je laser zodanig focussen dat het punt waar het meeste energie vrijkomt van je laser, dat bepaald punt is en niet ervoor en niet erachter eigenlijk.
Op het punt waar ze kruisen. Dus eigenlijk twee niet-schadelijke lasers waar die kruisen, is dat dan
nee,
wel...
Het is eigenlijk gewoon maar één laser. Maar het zijn eigenlijk twee dingen die ervoor zorgen dat we eigenlijk specifiek dat ILM gaan kapot maken, dat membraan. Enerzijds door uw laser eigenlijk te gaan focussen op de juiste plek. En anderzijds omdat wij gebruik maken van een stofje die eigenlijk, als je dat beschiet met een laser, inderdaad zorgt voor heel kleine ontploffingsjes. Dus eigenlijk is dat een stofje en dat wordt heel warm als je daar een laser op afstuurt. En omdat dat zo warm wordt, gaat dat water daar rond gewoon verdampen.
Karen.
Dus dat wordt super warm, is het te moeilijk aan het worden?
Nee, Karen, ik ben iets heel hard aan het hopen.
Oei, oei.
Ik hoop dat jij niet test op mensen.
Ik test wel op mensen ogen.
Ah okay. Ja, maar ze leven niet meer.
Nee, oh nee, god nee.
Oké, okay. Maar...
God, maar wordt dat echt al gedaan ook? Of?
Nee. Dus dit is eigenlijk een onderzoek... dat echt in een heel experimentele fase is. Dus het is eigenlijk 2 jaar geleden dat ik gestart ben met te kijken van kunnen we eigenlijk een laser en zo'n stofje gaan gebruiken om ervoor te zorgen dat we die kleine ontploffingsjes creëren die eigenlijk dat membraantje gaan kapotmaken. Dus dat zit echt in een heel experimentele fase. Langs de andere kant, lasers in een oog is niet nieuw. Hè? Ze gebruiken echt heel veel lasers in een oog. Dus ik ben niet de eerste gek die denkt, oh, we gaan gewoon laser shooten in een oog of zo.
Dat zou me niet verbazen.
Ja, maar dat heb je ook gedaan in je doctoraat, hè, Karen? Jij hebt gezocht naar een bepaald model om beter te kunnen testen.
Ja, dat klopt. Eigenlijk, dus ik spreek nu over dat membraan, dat eigenlijk alles tegenhoudt. Dat houdt eigenlijk alle virale vectoren, virussen worden heel veel gebruikt om DNA over te brengen. Dat houdt heel veel nanopartikels tegen, cellen tegen. Alles dat groot is, waar dat je eigenlijk graag een netvlies wilt mee behandelen, wordt daardoor tegengehouden. En veel mensen wisten dat wel ongeveer, van ja, het zit daar iets in de weg. Maar ik heb daar echt heel specifiek naar gekeken van oké, wat geraakt er door en wat geraakt daar niet door? En daarvoor heb ik eigenlijk een nieuw model ontwikkeld, gebaseerd op koeienogen. Dus ik snijd koeienogen open. Ik haal daar stukjes netvlies of retina uit, waar een deel van die gel nog aanplakt. En daarvoor zorg ik ervoor dat dat membraan volledig intact blijft. Zodanig als ik dan kijk, ik steek iets in die gel, geraakt dat nu voorbij dat membraan of blijft dat gewoon zitten in die gel of blijft dat zitten op dat membraan? Dus wat is hier eigenlijk het probleem? Waarom geraakt dat daar niet door? En dat is eigenlijk mijn doctoraat geweest. En na mijn doctoraat dacht ik, oké, er geraakt iets door. Let's destroy it.
Een postdoctoraat werd geboren. Schitterend. Karen, om af te sluiten, hoe ziet jij de toekomst van je onderzoek? Gaan huisdokters dat kunnen doen in hun praktijk? Zal dat iets kunnen zijn in een ziekenhuis dat gewoon iets normaal wordt? Of staan we daar nog heel ver vanaf?
We staan daar momenteel heel ver vanaf. In de zin van, ik werk er nog maar 2 jaar op. Maar langs de andere kant, er zit gewoon zoveel potentieel in. Het zou zo fijn zijn. Ik zeg het, lasers in een oog worden al gebruikt. Een injectie in het oog, wat dat ook zou moeten gebeuren voor de techniek die ik doe, wordt ook al gedaan. Dus het komt er eigenlijk op neer. Wij zijn eigenlijk aan het proberen om dingen die eigenlijk al bestaan, te combineren en dat op een nieuwe manier eigenlijk te gaan gebruiken. Dus ik geloof er heel hard in dat het iets kan worden, maar natuurlijk moet er nog heel veel onderzoek gebeuren vooraleer dat we dat in de kliniek kunnen gaan uittesten. Maar ik ben wel oprecht zeer hoopvol en ja, ik geloof er echt wel heel hard in.
Matthias, er zit een pionier voor ons.
Ja, ik heb een indruk, ja.
Schitterend, Karen. Ik denk dat je schitterend werk aan het doen bent. Dank u. Als mensen, luisteraars, meer willen weten hierover, dan tikken ze best Karen Pijnsaert in op Google en dan komen ze terecht op haar eigen website en ook de site van haar vakgroep. En wees niet bang, wij zullen zeker de links posten in de show notes. Karen, van het ene oog naar het andere, maar dit is wel ietsje groter en groener dan uw oog. Een stressbal. Karen, heb je veel stress?
Ik zou daar strategisch nee kunnen op antwoorden, maar dat is niet waar. Dat is de ene moment als tegenover de andere, zoals bij iedereen zeker, zoals bij elke job. Sommige momenten denk ik, alles onder controle. Andere momenten denk ik, zoals deze week, paniek. Dat valt wel reuze mee, buiten het feit dat wetenschap altijd trager gaat als dat je wilt dat het gaat. Ik denk dat heel veel mensen zich daarin gaan vinden.
Ja. En toch ben je 2 jaar bezig. Al heel wat gezien, al heel wat bereikt. Het gaat toch wel snel, nee?
Ja, dat is waar.
Maar niet snel genoeg.
Ja, zoals ik net zei. Nee, het gaat wel. Het is de ene dag op de andere. De ene moment denk ik, maar ik heb dit allemaal, al deze resultaten al verzameld. En dit lukt al en dit lukt al. En andere momenten denk ik van, maar we weten dat nog niet en dat nog niet en dat nog niet. En ik zal dit willen onderzoeken en dat willen onderzoeken. Dus het is een combinatie. Het is een combinatie van, ik wil zo graag weten of dat dit en dat en dit en dat lukt. En aan de andere kant denk ik, ik ben dit 2 jaar aan het onderzoeken. En eigenlijk is het al heel mooi dat er een aantal dingen wel lukken. En dat ik na 2 jaar nog altijd kan zeggen, hier zit wel iets in. Want dat weet je in het begin natuurlijk niet. In het begin start je en denk je, laten we hopen dat er hier iets in zit. En ik heb nu wel zoiets van, hier moeten we echt wel verder op werken. En daar ben ik eigenlijk al heel dankbaar voor.
Inderdaad, voor hetzelfde geld was het 2 jaar gewerkt. En was blijven zoeken, inderdaad. Wat op zich ook een resultaat is, hè. Dat zeggen we altijd. Hè. Onderzoek dat tot niets leidt, heeft ook tot iets geleid.
Ja, mijn man zegt dat ook altijd.
Maar dat helpt niet zeker.
Om er de moed in te houden.
Ja, tijdens mijn doctoraat werd al veel gezegd. Ja, maar Karen, stenen omdraaien en niets vinden is ook vooruitgang. En dan dacht ik, dat kan zijn, maar ik zou nu toch graag een keer iets vinden onder de volgende steen.
Zeg, in hoeverre sta je er dan nu, in je onderzoek nu, alleen voor? Of doe je dat in teamverband?
Eerlijk gezegd, tot een paar maanden geleden heb ik echt wel elk experiment alleen uitgevoerd. Dus dat is echt wel 2 jaar solo-werk.
Dat is ook heavy, hè?
Ja, vooral omdat die experimenten heel tijdsinvesterend zijn. Dat veel mensen in mijn vakgroep werken op cellen en je kunt zo 3-4 experimenten op een week doen. Ik kan er 1 doen en ik ben dan echt wel heel veel bezig. Ik zit dan echt wel 70% van de tijd ben ik aan het experimenteren. Ik zit maar 30% achter mijn bureau. Dus het is inderdaad heel intens, heel veel werk. werken met een weefsel is heel interessant, maar het is ook moeilijk. Maar het is dus heel lang solowerk geweest. Maar ik ben heel blij, een aantal maanden geleden is er een nieuwe doctoraatstudent gekomen. En zij werkt eigenlijk op hetzelfde thema als mij. Iets wat anders, iets wat aangepast. Maar zij is zo mogelijk even gemotiveerd en enthousiast als mij om dit te doen slagen. Dus dat is wel ook een extra motivatie. Daar ben ik wel echt heel blij mee. Dus ik hoop dat we het komende jaar allebei goed vooruit geraken. En er zoveel mogelijk kunnen uithalen, zeg maar.
Ja, je bent zelf ook heel enthousiast en dat werkt aanstekelijk. Hè? Dus,
Dat hopen we dan maar. Hè? Want het kan soms ook wel vermoeiend zijn, denk ik.
Karen, waar komt die stressbal vandaan?
Dat komt uit Disneyland voor oogonderzoekers. Namelijk...
Wat?
ik ga dit even verklaren. Ik heb dat eigenlijk geplukt vanop de grootste oogconferentie die er bestaat in de wereld. En die wordt elk jaar georganiseerd en daar komt 10.000 man naartoe. Met andere woorden, ik leg het altijd uit aan anderen. Iedereen dat iets met een oog doet, is daar. Dus voor mij is dat echt de hemel. En de eerste keer dat ik daar naartoe mocht gaan, ik was zo onmogelijk enthousiast en blij dat ik daar mocht zijn... Ja, ik zeg het, dat was echt... Ik was precies een tiener die naar One Direction mocht of zo. Dat was echt...
Oh my God.
Dat was echt zot. En ook terecht, want in Europa zijn er ook wel een paar conferenties, maar dat is vaak veel klinischer. Dus dat zijn allemaal dokters die aan het bediscussiëren zijn. En dat is natuurlijk interessant, maar ik sta nog heel ver van die kliniek. Dus er zijn heel weinig dokters die zoiets hebben van... leg mij een keer uit. Want velen hebben zoiets van, ja, dat zie ik er binnen 10 jaar toch niet passeren in mijn ziekenhuis. En dat is ook terecht dat die daar zo over denken. En op die conferentie is iedereen daar. Ja, dus mensen die in een ziekenhuis werken, maar ook gewoon mensen zoals mij die experimenteel onderzoek doen. Dus ja, ik vond dat echt de hemel. En dan heb ik daar die stressbal gevonden. En ja, dat moest natuurlijk wel een deel worden van mijn collectie oogmateriaal.
En zo beland je in een mensentaaluitzending natuurlijk.
Ja, voilà. Hier is het. Ja.
Zeg, het geknipte object.
Wie is de One Direction van de oogwereld? Is er zo'n boysband onder de onderzoekers? zo'n coole onderzoeksgroep waar iedereen naar kijkt?
Waren we maar zo hip, hè.
Ja.
er zijn verschillende mensen waar ik wel echt naar opkijk. Er is iemand waar dat we ondertussen ook al mee samengewerkt hebben, waar ik ook enorm naar opkijk. Niet toevallig een vrouw. Denise Dalcara heet zij. Dus zij is eigenlijk ook iemand die heel veel onderzoek doet, onder andere ook naar optogenetics. Dus van, hey, we maken wel gewoon wat fotoreceptoren in een retina. Wat een compleet absurd idee lijkt, maar het begint echt wel heel goed te werken. Dus zo zie je maar. En ik vind dat zij echt wel heel kritisch kan omgaan met wetenschap in het algemeen. Maar zij is daar bovenop ook gewoon een heel aangename persoon om mee te praten. En die combinatie heb ik altijd wel graag. Ze is ook relatief bereikbaar. En dat vind ik wel heel aangenaam. Dus als ik iemand moet noemen, voorlopig zou ik zeggen haar. En dan heb je ook nog de twee goeroes van de Müller-cel. De Müller-cel is de coolste cel van heel de retina. Gewoon omdat die zo multifunctioneel is. Wat die cel allemaal kan... Daar valt je gewoon van achterover. En er zijn twee mensen die daar ontzaglijk veel onderzoek op doen. En daar ben ik ook wel echt heel van onder de indruk. Dat zijn twee Duitse mannen. Brinkman en Reichenbach. En dat vind ik ook wel intens. Het staat eigenlijk ver van mijn bed, want ik doe niet biologisch onderzoek. Maar het is gewoon belachelijk interessant.
Top. Ik denk dat die combinatie ook voor ons zit van talent en enthousiasme en toegankelijkheid. En dat kunnen we alleen maar toejuichen. Karen,
dankjewel,
dikke merci om hier te zijn en veel succes.
Dankjewel.
Bedankt. Je luisterde naar Mensentaal. Alle afleveringen vind je ook op onze website mensentaal.captivate.fm of waar je normaal gezien je podcast vindt of op de Mixcloud-pagina van Urgent FM. Je vindt ons ook op Facebook.
Dit wetenschapsfilosofisch programma kwam tot stand met de steun van Urgent FM, Universiteit Gent en het Gents Universiteitsmuseum. De jingles die je hoorde zijn van Willem Malvliet. De interviewers zijn Emma van Pamel en Matthias Somers.
Bedankt om te luisteren en tot de volgende.